Vanavond gaan we met elkaar Markus 14 vers 53 tot en met 65 met elkaar lezen. Het is een lang hoofdstuk, Markus 14. Het heeft zelfs 72 versen. Het is nog niet het langste hoofdstuk uit de evangelie, maar er gebeurt ook wel heel wat. Markus hoofdstuk 14 vers 53 tot en met 65. Het begint met de woorden: en zij leidden Jezus weg, nadat ze hem gevangen genomen hadden in de hof van Gethsemane, naar de hoge priester. En al de overpriesters en oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen. Petrus volgde hem van verre tot binnen de hof van de hoge priester. En hij zat daar tussen de dienaars, zich warmende bij het vuur. De overpriesters nu en de gehele raad trachten een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om hem ter dood te kunnen brengen. Maar zij vonden er geen. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar hun getuigenissen stemden niet overeen en er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen hem aflegden, zeggende: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en binnen 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. Maar ook zo stemden hun getuigenissen niet overeen. En de hoge priester stond op en hij trad naar voren en ondervroeg Jezus en zeide: geeft gij niets ten antwoord wat getuigen deze tegen u? Maar hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Wederom ondervroeg de hoge priester hem en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zeide: ik ben het. En gij zult de zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende met de wolken des hemels. De hoge priester scheurde zijn kleder en zeide: waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? En zij allen veroordeelden hem als des doods schuldig. En sommigen begonnen hem te spuwen en zijn gelaat te bedekken en hem met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer nu. En de dienaars sloegen hem in het gelaat. Tot zover dit gedeelte. Ik vind het best wel heel sprekend dat hier staat in het 53e vers: en zij leiden Jezus weg. Het is constant zo dat er Jezus zijn discipelen meenam. De leidsman, die nam zijn discipelen overal mee naartoe. En nu zien we hier dat de leidsman ten leven door anderen weggeleid wordt. Ze leiden hem weg. Dat komt wel een aantal keren voor. Zij leiden Jezus weg. Kijkt u maar in hoofdstuk 15 vers 1. Daar staat aan het einde van vers 1 van hoofdstuk 15. En zij boeiden Jezus en leidden hem weg en leefden hem over naar aan Pilatus. Of vers 16 van hoofdstuk 15. De soldaten nu leiden hem weg tot binnen de hof. Of vers 20, het laatste stukje. En zij leidden hem weg om hem te kruisigen. Vers 22. En zij brachten hem op de plaats. Het is toch wat, hè? Hoe dit, ja, zoals Jesaja het zo treffend zegt, dat ze als een schaap stemmeloos is voor zijn scheerder, zo hebben ze hem weggeleid. En zo zie je eigenlijk dat de Jezus weggeleid werd naar de raad, naar Pilatus, naar Herodes en weer terug naar Pilatus en naar het kruis. De Jezus die zich als het ware helemaal overgaf. En toch weten we uiteindelijk dat, en hoe vreemd het ook klinkt, zoals we vanmorgen of gisteren of zondagmorgen ook gehoord hebben: de Heere zal u voortdurend leiden. En ondanks dat de Jezus naar Pilatus geleid werd of naar het kruis geleid werd, ondanks het alles was het toch de hand van God die Jezus leidde. Soms heb je wel eens het idee dat je door anderen geleid wordt, maar uiteindelijk is de Heer zelf die daarboven staat en uiteindelijk de regie in handen heeft. Nou, dan staat er: ze leiden Jezus weg naar de hoge priester. Nou is natuurlijk de vraag, welke hoge priester? Wie was er hoge priester? Daar zijn heel wat gedachten over. In het ene evangelie lees je, dat was Annas, de hoge priester. In het andere evangelie lees je, dat was Caiaphas. Maar wie was het nou eigenlijk? Misschien wel, toch wel goed om daar heel even iets over te zeggen. In het Johannesevangelie lees je dat het eigenlijk alle twee is. In Johannes hoofdstuk 18... In Johannes hoofdstuk 18 vers 12, dat is eigenlijk een stukje informatieve bijbelstudie vanavond over dat hoge priesterschap in de tijd van Jezus. Er staat in Johannes 18 vers 12, en de afdeling soldaten dan, die hem dus gevangen genomen hebben in de hof van Gethsemane, en de oversten en de dienaars, de Joden, namen Jezus gevangen, boeiden hem. En brachten hem eerst voor Annas. En Annas, dat is een verbastering van de naam Ganania. Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas. Die dat jaar, wordt het nog even ingewikkelder, die dat jaar hoge priester was. En Caiaphas was het, die de Joden de raad had gegeven. Het is nuttig dat één mens sterft ten behoeve van het volk. Dat kunt u iets verder terug, ik meen in Johannes 12, lezen. Wat is het geval? Annas was hoge priester. En Annas was aangesteld door Quirinius. U weet wel, Quirinius, die ook het bewind voerde over Syrië. 6 jaar na de geboorte van Christus heeft Quirinius, de Syrische vorst, Annas aangesteld als hoogpriester over Israël. De Joden konden dat niet zelf bepalen, dat werd van hoger hand bepaald. Later, zo'n 8 jaar later, 15 na Christus, is Annas ontslagen als hoogpriester. Maar Annas, en dat is een stukje geschiedenis van Israël, Annas heeft in die tijd zoveel macht gekregen. En je leest ook iets verder in het Johannesevangelie dat het hoge priesterlijk huis werd zelfs een paleis genoemd. En Annas was een zeer vermogend priester. Die had zichzelf veel verrijkt en was zeer invloedrijk onder Israël. Vandaar dat zelfs toen Annas niet meer hoge priester was, werd hij er wel in gemoeid en werd hij eerst ter beoordeling eerst naar Annas gebracht, terwijl hij niet meer officieel hoge priester was, maar nog wel heel veel invloed had. Vandaar dat er in Johannes 18 staat, ze brachten hem eerst naar Annas. En later brachten ze hem naar Caiaphas. En Caiaphas was een schoonzoon van Annas. En dan lees je dat Caiaphas was dat jaar hoge priester. Misschien wel goed om dat even te lezen. Eens even kijken. Als u eens even kijken hoor. Oh ja. Als u kijkt in Johannes 11. In Johannes 11. Dan zie je dat Annas nog meer zonen had. En Johannes is een apostel die op de een of andere manier meer weet wat zich in het Sanhedrin afgespeeld heeft dan welke andere apostel ook. Want Johannes is de enige die bijvoorbeeld vertelt in Johannes 11 over dat wat er afspeelde binnen de raad, binnen het Sanhedrin. Ik zal u later vertellen hoe dat kwam, dat Johannes daar iets van afwist. Johannes die wist dus van het besluit om Jezus te doden, dat begint in vers 45 van Johannes 11. En dan staat er in vers 49, Johannes 11 vers 49, maar één van hen, één van hen, kijk, in vers 47 staat, de overpriesters En de fariseeën riepen dan de raad samen. En de overpriesters, dat zijn niet gewoon priesters, de overpriesters, dat zijn de priesters die familie zijn van de hoge priester. Die hebben dus een speciale positie binnen het priesterschap. Dat zijn de overpriesters. En één van die overpriesters, in vers 49, maar één van hen, Caiaphas, die was dus familie van de hoge priester. Dan staat er één van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar. Zie je het staan? Het leek wel of er een soort toerbeurt was in die tijd. De hoge priester van dat jaar zeide tot hen, gij weet niets en gij beseft niet dat het in uw belang is dat een mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Dus hij zei, het is veel beter dat deze ene sterft dan dat het hele volk uitgemoord wordt door de Romeinen. En daarmee heeft Caiaphas een profetie gedaan dat inderdaad Christus degene was die sterft voor het volk. En dat staat ook direct daarachter in vers 51, doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar, zie je er weer staan? Hoge priester van dat jaar, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook voor de verstrooide kinderen bijeen te vergaderen. En sinds die dag beraadslaagden zij om hem te doden. Hier zie je dus dat Johannes, de evangelist, een insider was van dat wat er gebeurde bij het Sanhedrin. Op de een of andere manier heeft hij dat dus geweten. We zullen straks nog een vers zien dat Caiaphas de schoonzoon was en dat Annas nog een aantal zonen had die ook bij dat hoge priesterlijk geslacht hoorden en waarschijnlijk ook priester geweest zijn. Nou, we lezen hier dus dat zij naar het paleis van de hoge priester binnengingen. Het paleis van de hoge priester. Misschien goed om nog twee teksten erbij op te slaan over Annas en Caiaphas. Als u kijkt in Lucas 3 vers 2, in Lucas 3 vers 2, daar heb je het over Johannes de Doper. En daar staat dat hij gewerkt heeft. Lucas 3 vers 2, onder de hoge priesters, Annas en Caiaphas. Zie je het staan? Onder deze twee hoge priesters heeft Johannes zijn werk gedaan. En na het Johannes evangelie krijg je het boek Handelingen. En als je dan het boek Handelingen leest in hoofdstuk 4, even een paar teksten hierover. In Handelingen hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Handelingen hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Daar staat, en het geschiedde tegen de volgende dag dat hun overste en hun oudste en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem. Dat is ook weer het Sanhedrin. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en dan komt het, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden, nou, die lieten hen dus voorkomen. Dus hier heb je dat hele hoge priesterlijk geslacht waar Caiaphas bij hoorde, maar ook deze andere. En Caiaphas was dus op dat moment, dat jaar, hoge priester. Maar Annas was de vader, schoonvader, vader, en had nog ontzettend veel macht, hoewel hij ontslagen was door de Romeinse overheid als hoge priester, had hij toch nog steeds heel veel zeggenschap en had hij heel veel ontzag daar. Nou, dan vraag je dus af, zij komen daar samen in dat paleis en dan vraag je af, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het Sanhedrin bestond uit 70 plus 1. 70 oudsten, priesters, schriftgeleerden, totaal. En daar staat ook letterlijk in Marcus dat al de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten bij elkaar kwamen. Dus het is een volledige vergadering. Allemaal waren ze waren compleet aanwezig. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Dat betekent dat deze mensen allemaal al van tevoren ingeseind waren. Vanavond gaat het gebeuren. Maar Judas had ze ingeseind. Judas had ze ingeseind. Vanavond ga ik naar de hof van Gethsemane. Dan wordt dus ze waren allemaal ingeseind. En ze kwamen bij elkaar. Normaal gesproken kwam het Sanhedrin, vergaderde het Sanhedrin altijd in de tempel. Maar u weet waarschijnlijk wel dat 's nachts de tempel gesloten was. En nu kwamen ze in het paleis van Annas samen. Daar kwamen ze samen om te vergaderen. Dan vraag je je af, hier staat heel even, als u Johannes er een beetje bij houdt, als u kijkt in Marcus, dan zie je dat Petrus in vers 54, Petrus volgde hem van verre. En dan staat het tot binnen de hof. Ja, maar zo makkelijk was het niet hoor. Want weet u dat Petrus bij de poort tegengehouden werd? Hij mocht helemaal niet binnenkomen. Maar toch op de een of andere manier is hij binnengekomen. En dat antwoord kunt u ook vinden in Johannes hoofdstuk 18. Maar kijkt u maar in Johannes 18 vers 15. Johannes 18 vers 15, daar staat... Daar zie je dus ook dat Jezus naar dat paleis van Caiaphas geleid werd. Dat hij verhoord werd door de hoge priester. En dan staat er in vers 15, en Simon, Petrus en, dat ga ik zo even uitleggen, een andere discipel volgden Jezus. En de discipel was een bekende van de hoge priester. Ik heb u net al verteld, er is één apostel die insider was. Die wist wat er besproken werd bij het Sanhedrin. Die dus wat dieper zat dan de andere apostelen. Die toegang had tot informatie waar de andere apostelen niet toegang toe hadden. Nou, er staat, en de discipel was een bekende van de hoge priester. En hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Maar Petrus stond buiten aan de poort. Die kon niet zomaar binnenkomen. En de andere discipelen dan, de bekende van de hoge priester, kwam naar buiten. En hij sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. Nou, dan heeft u een klein beetje het idee hoe Petrus daar binnenkwam. Hij mocht er in principe helemaal niet binnenkomen. Maar die andere apostel, die deed een goed woordje. Die zegt, laat hem maar binnen, ik ken hem wel. Dus op de een of andere manier, wie zou nou deze andere discipel geweest zijn? Nou, het is heel interessant om eens te kijken naar, als u die andere discipel, dat die uitdrukking even vasthoudt, en u kijkt iets verder naar Johannes hoofdstuk 20, dan komt die uitdrukking daar verschillende keren weer terug. Dan zie je na de opstanding, daar staat er in Johannes 20 vers 2, ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel. En daar staat er iets achter, die Jezus lief had. En zeiden tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hebben hem neergelegd. En dan staat er, Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel. Dan heb je weer die uitdrukking. En als u dan kijkt in het volgende hoofdstuk, ik denk dat daar de puzzelstukjes in elkaar vallen. Dan staat er in vers 20 dat de Heer Jezus zegt, Petrus, volg mij. Als je me lief hebt, volg mij dan. En dan staat er in vers 21 van Johannes 21. Toen hij deze zag, of misschien vers 20 te beginnen, en Petrus zich omwendde, zag de discipel volgen die Jezus lief had. Die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had. En gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus, Heere, maar wat zal met deze gebeuren? En Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. En als je dan naar vers 24 kijkt, vers 24 staat, dit is de discipel. Welke discipel? Nou, die van deze dingen getuigt. En hier zie je dus heel duidelijk dat deze andere discipel zichzelf niet bij de naam noemt. Zoals Marcus dat ook niet deed. Marcus, die jonge man met dat kleed, hè, dat linnen kleed wat hij achterliet, weet u van vorige keer? En hier zie je dus dat Johannes zijn eigen naam niet noemt, maar dat hij het wel degelijk is. En dat Johannes dus die bekende was van de hoge priester. En dat Johannes een insider was en meer wist dan de andere apostelen wat daar gebeurde in het Sanhedrin. Dat hij degene was die Petrus de mogelijkheid gaf om naar binnen te komen. Nou, zo zien we dus dat op dat moment, wat ik u zei, al de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten bij elkaar waren. Het was een volledig bezette vergadering van het Sanhedrin. 70 plus 1. En wie zat er nog meer bij? Daar zat ook Jozef van Arimathea bij. U kent wel die man. Hè? Kijk in net een hoofdstuk verderop in Marcus 15 vers 42. Daar staat Marcus 15 vers 42. En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het voorbereiding was, dat is de voorsabbat, Jozef van Arimathea, een aanzienlijk lid van de raad. En als u hoeft het niet op te, dan wordt het een beetje te veel. En als je dan Lucas erbij opslaat, dan staat er, en hij was degene die niet ingestemd had met de dood van Jezus. Hij zat er wel bij. Hij hoorde bij het Sanhedrin. Dus, nou, die hele raad kwam bij elkaar. Om daar met valse getuigen, want ze wisten al lang wat de uitkomst moest zijn, om met valse getuigen Jezus te beschuldigen. Er kwamen allerlei getuigenverklaringen, en dan staat er in vers 55, maar zij vonden er geen. Gisteren had ik nog een gesprekje met iemand over, u kent het stukje waarschijnlijk wel van Daniel, in Daniel 9, misschien wel goed om dat toch heel even erbij op te slaan, Daniel 9. Het is even wat verdiepend, deze Bijbelstudie nu even, maar toch wel goed om dat even te weten. Ik heb afgelopen zondag verteld dat het in Israël fout ging omdat ze de Shabbat niet hielden. Ik heb ook verteld, het gaat in de gemeente van Jezus Christus fout als je de dag van God niet meer plaatst boven alle andere dagen. En juist op die zondag allerlei afspraken gaat maken omdat je in de rest van de week geen tijd meer hebt. Dan gaat het goed fout. Met je eigen leven, maar ook met het leven van de gemeente. Nou, het ging fout met Israël. Zij werden toen het land uitgejaagd, omdat ze die Shabbat niet hielden. En toen heeft het land 70 jaar gerust, 70 jaar Sabbat gehouden. En na die 70 jaar richt Daniel zijn ogen tot de Heer en vraagt, Heer, wat is uw plan met uw volk? En dan zegt de Heer, om tot mijn doel te komen met mijn volk, heb ik 70 jaarweken nodig. Want het zijn dus jaarweken. En dat is 490 jaar. 490 jaar. En dan gaat hij deze jaarweken verdelen in drie groepjes. Dan heeft hij het eerst over, misschien wel goed om het even te lezen in vers 24. Daniel 10 vers 24, 9 vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk, uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeten bezegelen en iets allerheiligs te zalven. Dit betekent dat God tot zijn doel komt met Israël, dat de overtreding voleindigd is, de zonde vergeven wordt, gerechtigheid gebracht wordt, de profetieën vervuld zijn en uiteindelijk, in de Statenvertaling staat, de heiligheid der heiligheden gezalfd wordt. En dat is de Messias. En dan staat er, weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen. Die datum is bekend. 445 voor Christus. om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken, 49 jaar. En dat, deze gezalfde is de eerste hoge priester Jozua. Dan staat er, en 62 weken lang, 62 keer 7 jaar, zal Jeruzalem hersteld zijn. Onder de druk. Met problemen. Daar staat, het zal herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En dan komt het, en waarom dit even noem. En na 62 weken, en dat is, en dan staat, zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Weet u dat Christus op het Pesachfeest gestorven is? 7 keer 70 maal 7 jaar is 490 jaar. Dat weet u wel. 483 jaar terugrekenend, kom je precies uit op de datum waarop keizer Kores zei dat ze naar Jeruzalem mochten gaan om de stad te gaan herbouwen. Het komt tot op de dag nauwkeurig, is deze profetie in vervulling gegaan. Dat is onvoorstelbaar. En dat vind ik, en dan komt inderdaad wat er staat in dat 26e vers. En een volk en een vorst die komen zal de stad en het heiligdom te grond richten. Dat is 70 na Christus gebeurd door keizer Titus. En dan staat er, dan komt er nog een laatste jaarweek. En dat is de grote verdrukking. Die staat aan het eind. 3 periodes. En het is onvoorstelbaar dat hier staat, ze konden geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. Er was niets tegen hem in te brengen. En dat gebeurde precies 483 jaar nadat ze toestemming gekregen hadden om Jeruzalem te gaan herbouwen. Zo exact is het woord van God. Nou, ze konden geen beschuldiging tegen hem inbrengen. Of beschuldigingen werden verdraaid. Ik weet niet of u dat ook ontdekt hebt. In vers 58 daar staat dat hij gezegd heeft, ik zal... Marcus 14 vers 58, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken. Heeft hij niet eens dat gezegd? Dat heeft hij niet eens gezegd. Die heeft gezegd, breek deze tempel af. En ik zal hem doen herrijzen. Maar hier hebben ze dus een woord van de Jezus omgedraaid. En ook dit stemde niet overeen met het getuigenis. En het zou heel goed kunnen dat het Joodse volk het 9e gebod heel duidelijk kende. Kent u het 9e gebod uit Exodus 20? Gij zult geen vals getuigenis geven. Nou, hier staat inderdaad dat al deze getuigenissen waren niet oprecht. En Jezus zweeg. Jezus zweeg. Jezus was de zwijgende. En dan wil de hoge priester een verklaring ontlokken. Hij lokt Jezus uit. En dan vraagt deze hoge priester, zijt gij de Christus, de zoon van, in Matthäus staat de levende God, in Marcus de gezegende. Dat is de enige keer dat deze uitdrukking gebruikt wordt in de Bijbel. Voor God, de gezegende. En dan is het zo mooi dat hier Jezus heel eenvoudig zegt in het 62e vers. In het Grieks staat er heel eenvoudig het woordje dat Jezus zegt, ik ben. Dat is het enige wat Jezus zegt, ik ben. In onze vertaling zegt ik ben het. Maar Jezus zegt heel eenvoudig, ik ben. En weet u wat Jezus dan eigenlijk zegt als hij zegt, ik ben? Ik ben is dezelfde naam als die God tegen Mozes gezegd heeft, hè? Ik ben. Maar het is Yahweh. Yahweh, de zijnde. De eeuwige, ik ben. Hier staat de ik ben. Tegenover het Joodse volk. De Jezus, de ik ben. En dit is het hoogtepunt van zijn belijdenis. Ik ben. En dan zegt de Jezus ook direct. En gij zult mij zien als de mensenzoon. Dat is een titel uit Daniel. De Messias, de mensenzoon. Zittende aan de rechterhand van de Vader. Komende op de wolken des hemels. En inderdaad, het Joodse volk zal die Jezus zou zien. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Wat doet de hoge priester dan? Dan staat er in vers 63, en de hoge priester scheurde zijn klederen. Als een soort uiting van frustratie, als een soort uiting van woede. Kracht bijzetten. Hij scheurde zijn klederen. We moeten eens kijken wat er in Leviticus 21 staat. In Leviticus 21 vers 10, daar staat... En dan zie je dat het hele rechtssysteem van het Joodse volk hier aan allerlei kanten rammelt. Er klopt helemaal niets van. Want er staat in Leviticus 21 vers 10. En de priester, die de hoogste is onder zijn broeders, op wiens hoofd de zalfolie is gegoten. Leviticus 21 vers 10. En die mij gewijd heeft door hem de heilige kleding aan te trekken, zal zijn hoofdhaar niet los laten hangen. En? Ziet ze? Zijn klederen niet scheuren. En hier scheurt de hoge priester zijn kleed. Waarmee eigenlijk hier in de Bijbel bekendgemaakt wordt dat hiermee het hoge priesterschap, het priesterschap voor Israël eindigt. En dat er een nieuwe hoge priester komt. En dat is Christus. Daarin zie je dus dat dit Joodse Sanhedrin eigenlijk niet eens weet waar ze mee bezig zijn. En er zijn ook nog twee punten aan te voeren waardoor dit oordeel, deze rechtszitting, niet rechtsgeldig was. Weet u waarom? In de eerste plaats is bij het Jodendom bekend, en vooral in die tijd bekend, dat iemand pas ter dood veroordeeld mocht worden als er minstens twee zittingen geweest zijn. Nou, daar is hiervan geen sprake. En ten tweede, een rechtszitting mocht in Israël nooit 's nachts plaatsvinden. Dat moest altijd overdag zijn. Dus juridisch gezien, ik heb er eens een heel boek over gelezen, over het oordeel over Jezus, het Jezusproces. Dat heeft een jurist eens een keer geschreven. Juridisch gezien is dit een proces geweest wat van alle kanten verkeerd geweest is. En toch is het gebeurd. En dat is eigenlijk het wonder, ondanks dat het zo rammelde aan alle kanten, het juridisch aspect, is Jezus toch gestorven. Waarom? Omdat God het wilde. Het was Gods plan. En dan zie je inderdaad, de rechtsgang rammelde aan alle kanten. Maar Gods plan werd vervuld. En dan zie je hoe ze hem beginnen te spuwen. Dat is het meest verachtende wat je mee kan maken als iemand je in je gezicht spuugt. Ze spuwden hem in zijn gelaat. Ze begonnen hem met vuisten te slaan. En hier zie je heel duidelijk, hier begint het lichamelijk lijden van Jezus. En het eindigde uiteindelijk bij de kruisiging. Goed, nou ziet u wel dat er in zo'n stukje heel wat staat, hè? Waar we soms zomaar aan overheen lezen. Maar wat zo mooi eigenlijk is als je het evangelie met andere evangelieën vergelijkt. En het daarmee compleet maakt. Goed, tot zover.